Dames en heren, het is vrijdag 9 uur, dus welkom bij Sterke Verhalen. Elke keer weer een spannend verhaal voorbij een goed glas wijn.
Papsie van Stephen King. Sheridan reed langzaam door de lange kale straat waar zich het winkelcentrum bevond, toen hij de kleuter naar buiten zag komen. Boven de brede deuren hing een verlicht reclamebord met de naam van het complex, Cousin Town. Het was een jongetje, misschien 3 jaar en groot voor zijn leeftijd, maar zeker niet ouder dan 5. Hij had een uitdrukking op zijn gezicht waar Sheridan onmiddellijk op een bijzondere manier door werd getroffen. Hij stond op het punt te gaan huilen, maar hield zich groot. Sheridan bleef staan en voelde de vertrouwde golf van walging door zich heen gaan. Hoewel dat gevoel iedere keer als hij een kind meenam ineens iets minder werd. De eerste keer had hij een week lang niet kunnen slapen. Hij moest voortdurend denken aan die grote, vettige Turk die zichzelf grote tovenaar noemde en vroeg zich af wat die man met de kinderen deed. "Ze gaan mee op een boot toch, meneer Sheridan?" vertelde de Turk hem. Alleen klonk het als "Ze gaan mee op boot toch, meneer Sheridan?" En dan glimlachte de Turk. En als je een beetje verstand in je hersens hebt, dan stel je verder geen vragen, zei die glimlach luid en duidelijk en vooral zonder accent. Dus had Sheridan verder ook geen vragen gesteld. Maar dat betekende niet dat hij zich niet het een en ander afvroeg. Vooral daarna. Woelend en draaiend en met spijt dat hij het niet over kon doen, zodat hij zich om kon draaien en wegvluchten voor de verleiding. De tweede keer was het bijna net zo erg geweest. De derde keer iets minder. En de vierde keer had hij zich niet eens meer afgevraagd wat dat boottochtje betekende en wat de kinderen te wachten stond aan het einde. Sheridan parkeerde zijn busje op een van de vele invalide plekken voor het winkelcentrum. Achter op het busje had hij van een van die speciale nummerborden die door de staat aan invaliden ter beschikking worden gesteld. Dat nummerbord was goud waard, omdat het altijd nieuwsgierige bewakers op een afstand hield en parkeerplaatsen waren een uitkomst. Vooral omdat ze bijna altijd vrij waren. Iedere keer weer doe je alsof je niet op jacht gaat, maar een dag of twee van tevoren slaap je toch weer ergens zo'n invalide nummerbord van een auto. Nou ja, het maakt ook geen reet uit. Hij zat vreselijk in de nesten en het joch kon wel eens de enige oplossing zijn om een paar levensgrote problemen. Hij stapte uit en liep naar het jongetje, dat in steeds grotere paniek om zich heen keek. Ja, dacht Sheridan, hij was inderdaad een jaar of 5, misschien al 6. Hij was alleen wat aan de tengere kant. In het harde TL-licht, dat door de glazen deuren naar buiten scheen, zag de bleke huid van het knaapje er als perkament uit. Misschien was hij niet alleen bang, maar ook ziekelijk. Hoewel, volgens Sheridan was het uitsluitend angst. Meestal herkende hij een dergelijke aanblik, want het was afgelopen 1,5 jaar had hij maar al te vaak een dergelijke angst in de spiegel gezien. Het jongetje keek hoopvol op naar mensen die hem links en rechts passeerden. Mensen die het winkelcentrum met gretige haast binnengingen en beladen met pakjes naar buiten kwamen. Een verdwaasde uitdrukking op hun gezicht, bijna alsof ze onder de druk zaten, terwijl ze zich ongetwijfeld innig tevreden voelden. Het jongetje, gekleed in een spijkerbroek en een t-shirt van Pittsburgh Penguins, hoopte dat iemand hem zou zien en zou begrijpen dat er iets mis was. Iemand die de juiste vraag zou stellen. "Ben je je vader kwijt, jongetje?" zou al een eind in de richting komen. Kortom, een vriend. "Hier ben ik," dacht Sheridan naderbij komend. "Hier ben ik al, jongetje, en ik zal jouw vriend zijn." Hij was bijna bij het kind. Hij was bijna bij het kind toen hij binnen in het centrum een van de agenten van de bewakingsdienst langzaam in de richting van de glazen deuren zag slenteren. De man voelde in zijn zak, waarschijnlijk op zoek naar een pakje sigaretten. Nog even en dan zou hij naar buiten komen en het jongetje zien en dan was Sheridan's kans voorgoed verkeken. "Shit," dacht hij. Maar hij zou in ieder geval niet met het jongetje staan praten als de agent naar buiten kwam. Dat zou nog erger zijn. Sheridan deed een paar passen terug en begon nu zelf uitvoerig in zijn zakken te voelen. Alsof hij zich ervan wilde overtuigen dat hij zijn sleutels bij zich had. Zijn ogen schoten heen en weer tussen het jongetje en de bewaker. Het kind was inmiddels weer gaan huilen. Niet luidkeels, dat nog niet, maar wel zo dat zijn gladde wangetjes grote, dikke tranen overrolden, die in het licht van het rode Cousin Town reclamebord een roze gloed hadden. Het meisje achter de informatiebalie wekte de agent en zei iets tegen. Ze was knap, had donker haar en was een jaar of 25. Hij was blond en had een snor. Zoals de agent op zijn elleboog geleund tegen haar stond te glimlachen, deed hij Sheridan denken aan die advertenties voor sigaretten die je vaak op tijdschriften zag. Salem Spirit, light my lucky. Hij stierf hier buiten 1000 doden, terwijl zij daarbinnen vrolijk stonden te kwebbelen. Wat ga je straks doen als je vrij bent? Zullen we wat gaan drinken in de nieuwe tent? Bla 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 enzovoorts. Nu stond ze nog met haar wimpers naar hem te fladderen. Schattig. Opeens besloot Sheridan het erop te wagen. De borstkas van het jongetje schokte van het snikken en als hij zo dadelijk luidkeels in huilen zou uitbarsten, zou iedereen hem beslist zien. Sheridan hield er niet van zijn slag te slaan met de smeris op nog geen 20 meter afstand in zijn buurt, maar als hij niet binnen 24 uur zijn schuld aan meneer Reggie zou afbetalen, kon hij er donder op zeggen dat hij bezoek zou krijgen van twee zeer robuuste heren die hem ter plekke aan zijn armen zouden opereren en een aantal nieuwe ellebogen aan zijn armen zouden toevoegen. Hij liep naar het jongetje toe. Een grote man in een doodgewoon overhemd en een kakiebroek. Een man met een breed, alledaags gezicht dat er zo te zien heel vriendelijk uitzag. Hij bukte zich naar het jongetje, zijn handen even boven de knie op zijn benen leunend, en het jongetje keek hem met zijn bleke gezichtje angstig aan. Zijn ogen waren smaragdgroen, een kleur die werd geaccentueerd door de glinsterende tranen die in zijn ogen opwelden. Ben je je papi kwijt, jochie? Vroeg Sheridan. Mijn papsie, zei het joch en in zijn ogen wrijvend. Ik weet niet meer waar mijn papsie is. Nu begon het kind inderdaad voluit te huilen, zodat een vrouw wat verontrust in hun richting keek. Het is al in orde, beluidde Sheridan haar en ze liep door. Sheridan legde een troostende arm om de schouder van het jongetje en trok hem een stuk mee naar rechts, in de richting van zijn busje. Daarna keek hij nog een keer om of binnen alles veilig was. De bewaker stond nu met zijn gezicht vlak bij het gezicht van het meisje achter de informatiebalie. Zo te zien zou niet alleen haar Lucky die avond in vuur komen te staan. Sheridan ontspande zich. Wat de bewaker betrof, kon op hetzelfde moment de bank verderop in de straat overvallen worden. Hij zou het niet merken. Het zag er naar uit dat het een makkie zou worden. Ik wil naar mijn papsie, huilde het jongetje. Natuurlijk ga je naar je papsie, natuurlijk, zei Sheridan. We gaan hem samen zoeken. Wees maar niet bang. Opeens vol nieuwe hoop keek het jongetje naar hem op. Heus waar, meneer, echt? Natuurlijk, zei Sheridan met een joviale grijns. Zoek graag de papsies vinden. Daar ben ik heel erg goed in. Mag je wel zeggen. Echt waar? Het jongetje kon zo waar weer een beetje lachen, hoewel zijn ogen nog vol tranen stonden. Nou en of, zei Sheridan, terwijl hij een snelle blik naar binnen wierp om er zeker van te zijn dat de bewaker, die hij nauwelijks meer kon zien, en die hem en het jongetje dus ook nauwelijks zou kunnen zien, mocht hij toevallig naar buiten kijken, nog ergens in de zevende hemel was. Dat bleek inderdaad het geval. Wat had je papsje aan, knulletje? Zijn pak, zei het jongetje. Hij heeft haast altijd zijn pak aan. Ik heb hem nog maar één keer in een spijkerbroek gezien. Hij zei het alsof op toon alsof Sheridan dergelijke dingen over zijn papsie behoorde te weten. Het was vast een zwart pak, zei Sheridan. Het gezicht van het jongetje klaarde op. Dan heeft u hem echt gezien. Waar? Vastberaden liep hij in de richting van de glazen deuren. Zijn verdriet was vergeten. Sheridan moest zich inhouden om het bleke snotaapje niet ter plekke bij zijn lurven te grijpen. Maar dat soort dingen kon hij beter uit zijn hoofd laten. Het zou alleen maar een hoop heisa geven. Hij mocht geen dingen doen die de mensen zich later zouden kunnen herinneren. Hij moest weer een busje zien te krijgen. De wagen had getint glas rondom, behalve de voorruit. Het was vrijwel onmogelijk naar binnen te kijken, tenzij je gezicht plat tegen het glas drukt. Eerst en vooral moest hij hem met een busje zien te krijgen. Hij pakte het jongetje bij de arm. Ik heb hem niet binnen gezien, jochie, maar daar. Hij wees naar een enorm parkeerterrein met eindeloze rijen auto's. Aan de andere kant daarvan was een inrit en aan de overkant bevond zich een McDonald's. Waarom is papsie daar naartoe? Vroeg het jongetje, alsof hij zijn papsie, dan wel Sheridan, misschien zelfs allebei hartstikke getikt waren. Dat weet ik niet, zei Sheridan. Zijn gedachten gingen razendsnel, ratelend als een sneltrein. Zoals altijd wanneer het moment gekomen was flauwkul achterwege te laten en even flink te knallen. Voordat hij alles volledig zou verknallen. Papsie. Geen papa of papi, maar papsie. Het joch had hem zelfs nog verbeterd. Papsi zou wel gewoon opa betekenen, besloot Sheridan. Maar ik weet zeker dat het hem was. Grijs haar, groene das. Papsi had zijn blauwe das om, zei het jongetje. Omdat ik die het mooiste vind. Oké, en misschien was het wel een blauwe, zei Sheridan. Bij dit licht kan je dat moeilijk zien. Kom op, sta maar in het busje en dan rijden we naartoe. Weet u echt zeker dat het Papsi was? Want ik begrijp niet waarom hij ergens naartoe zou gaan waar ze... Sheridan haalde zijn schouders op. Moet je horen, knul. Als je dan zo zeker weet dat het hem niet was, dan moet je maar in je eentje gaan zoeken. Wie weet vind je hem wel. En daarmee draaide hij zich abrupt om en liep naar zijn busje. Het joch trapte er niet in. Hij overwoog terug te gaan en nog een keer te proberen, maar hij had er al veel te veel tijd in gestoken. Of je beperkt het contact tot een minimum, of je zat voor je het wist aan te kijken tegen 20 jaar in de lik. Hij kon beter naar een ander winkelcentrum gaan, Scholeville of zo. Of, meneer, wacht even. Het was het jongetje en hij was duidelijk in paniek. Sheridan hoorde het geluid waarmee hij op zijn sneakers naar hem toe kwam hollen. Wacht even, ik had tegen hem gezegd dat ik dorst had, dus misschien dacht hij dat hij helemaal daarheen moest om wat te drinken te halen. Wacht nou even. Lachend draaide Sheridan zich om. Ik zou je echt niet in de steek hebben gelaten, hoor. Hij nam het jongetje mee naar zijn busje dat 4 jaar oud was en in een onopvallende kleur blauw was gespoten. Hij deed het portier open en glimlachte naar het jongetje, dat hem aarzelend aankeek met zijn groene ogen, die als vijvers waren in dat bleke gezichtje en zo groot als de ogen van een zigeunertje op zo'n suikerzoet schilderijtje waarmee ze altijd adverteerden in goedkope boulevardbladen als de National Inquiry en de Inside View. Treed binnen in mijn paleisje, maatje, zei Sheridan met een grijns die er bijna volmaakt natuurlijk uitzag. Eigenlijk was het behoorlijk griezelig, zo goed als hij daarin was geworden. Het jongetje gehoorzaamde en, hoewel hij het nog niet wist, vanaf dat moment dat het portier openging en achter hem dichtklapte, was hij met huid en haar aan Briggs Sheridan overgeleverd. Hij had met maar één probleem in zijn leven te kampen, niet de vrouwen, hoewel hij net als iedere man dol was op het geritsel van een rok of de zuidenzachte aanraking van een nylon, ook niet de drank. Hoewel iedereen wist dat hij een glaasje of wat dronk op een avond, Sheridan's grote probleem, zijn noodlot, zou je het zelfs kunnen zeggen, waren de kaarten. Het maakte niet uit welk spel, zolang er maar bij ingezet kon worden. Hij was een baan erdoor kwijtgeraakt, creditcards, het huis dat hij van zijn moeder had geërfd. Tot nu toe was hij er nog niet door in de gevangenis beland, maar toen hij de eerste keer met meneer Reggie in aanraking kwam, begreep hij meteen dat bij hem vergeleken de gevangenis een luxe hotel was. Hij was die avond een beetje door het lint gegaan. Hij was erachter gekomen dat je beter in één keer alles kon verliezen. Als je in één keer alles verloor, dan ging je naar huis. Keek je nog even naar een talkshow van David Letterman en dan ging je naar bed. Maar als je eerst een klein beetje won, dan ging je jagen. Sheridan had die avond gejaagd en was uiteindelijk met een schuld van $17.000 blijven zitten. Hij kon het nauwelijks geloven, totaal verdwaasd. Bijna in extase over de buitennissigheid ervan was hij naar huis gegaan. Op weg naar huis in de auto had hij voortdurend tegen zichzelf gezegd dat hij meneer Reggie niet voor 700 en niet voor 7000, maar voor 17.000 van die metalen jongens in het krijt stond. Iedere keer als hij eraan dacht, begon hij te giechelen en draaide hij het geluid van de radio keihard. Maar de volgende avond viel er niets te giechelen, want toen werd hij bezocht door 2 gorilla's. Degene die zijn armen wat nieuwe en bezienswaardige bochten zouden geven als hij niet betaalde. Hij werd naar het kantoor van meneer Reggie gebracht. Ik betaal alles terug, stamelde Sheridan toen hij nog maar nauwelijks binnen was. Echt waar, ik betaal alles terug, geen probleem. Een paar dagen, een weekje hooguit, 2 weken op zijn allerlaatst. Ik heb geen zin in dat gezeur, Sheridan, zei meneer Reggie. Ik kop dicht. Als ik een week de tijd geef, dacht je dan dat ik niet weet wat je dat gaat doen? Je leent een hondertje bij een vriend, als je al een vriend hebt. En als je geen vriend hebt, overval je een drankwinkel. Als je daar tenminste het lef voor hebt, dat betwijfel ik, maar je weet maar nooit. Meneer Reggie leunde naar voren, steunde zijn kin op zijn handen en glimlachte. Hij rook naar een goedkope eau-de-toilet. En mocht ik je toch lukken 200 bij elkaar te krijgen, wat ga je dan mee doen? aan u geven, brabbelde Sheridan. Hij stond op dat moment al op het punt in huilen uit te barsten. Meteen aan u geven. Nee, dat doe je niet, zei meneer Ritchie. Dan ga je naar de paarden en probeer er meer van te maken. En wat ik dan van je krijg zijn een hoop kutsmoesjes. Je zit keer op keer in de zeik en je zit nu tot je nek in de strontmakker. Tot aan je oren zelfs. Sheridan kon zich niet langer beheersen en begon erbarmelijk te janken. Deze heren hier kunnen ervoor zorgen dat je voor een hele lange tijd in het ziekenhuis komt. Dan lig je daar met in iedere arm een slangetje en ook nog eentje in je neus. Sheridan begon steeds harder te jammeren. Ik zal je zeggen wat ik zal doen, zei meneer Ritchie, terwijl hij een opgevouwen vel papier over zijn bureau naar Sheridan toeschoof. Misschien kan je met deze knaap nog een beetje overweg ook. Hij noemt zichzelf de grote tovenaar, maar hij is al net zo'n hoop stront als jij. Donder nou maar op en zorg dat je over een week terug bent. Dan liggen je schuldbriefjes hier op mijn bureau. Of je koopt ze terug, of mijn vrienden hier plegen wat herstelwerkzaamheden op je. En zoals Booker T al gezegd heeft, once they start, they do it until they're satisfied. De echte naam van de Turk stond op het velpapier. Sheridan zocht hem op en kreeg te horen over de kinderen en de botochjes. De grote tovenaar had ook nog een bedrag genoemd dat ruim boven zijn schuld bij meneer Reggie lag. En zo was Sheridan begonnen met zijn autoritjes langs de diverse winkelcentra. Hij reed weg van het parkeerterrein van de Cosentown Mall, keek of er verkeer aankwam en stak vervolgens de toegangsweg over naar de inrit van de McDonald's. Het jongetje zat op het puntje van zijn stoel, zijn handen op de knieën van zijn spijkerbroek, zijn ogen waakzaam en alert. Sheridan reed naar het gebouw, maakte een wijde bocht om de inrit naar het drive-in loket te vermijden en reed door. Waarom gaat u naar de achterkant? Vroeg het jongetje. Omdat we bij de andere ingang moeten zijn, antwoordde Sheridan. Wind je maar niet op, knul. Ik geloof dat ik hem daar binnen heb gezien. Heus waar? Echt? Volgens mij wel, ja. Volmaakte geruststelling tekende zich af op het gezicht van het jongetje en heel even kreeg Sheridan medelijden met hem. Hij was goddomme toch ook geen beest of een psychopaat. Maar de stapel schuldbriefjes werd iedere keer wat groter en die smeerlap van een Reggie kon het absoluut niet schelen of hij met zijn kop in de strop hing. Deze keer was het geen 17.000 of 20.000 of zelfs 25.000. Nee, deze keer waren het 35 ruggen. Met andere woorden, een heel bataljon van die zilveren knakkers. Tenzij hij na zaterdag liever met een stel nieuwe ellebogen rondliep. Hij stopte achter het gebouw bij de afvalcontainers. Er stond verder niemand geparkeerd, prima. Aan de binnenkant van het portier zat een zak met zijn elastiek aan de bovenkant, waarin je kaarten en zo weg kon bergen. Sheridan voelde erin met zijn linkerhand en haalde een stel handboeien van blauw staal tevoorschijn. De beugels waren open. Waarom stoppen we hier, meneer? Vroeg het jongetje. De angst was terug in zijn stem. Maar het was een ander soort angst. Hij had zich opeens gerealiseerd dat het kwijtraken van zijn papsi in het winkelcentrum misschien toch niet het ergste was wat er maar kon overkomen. Dat doen we ook niet echt, zei Sheridan bedaard. De tweede maal dat hij dit deed, had hij al geleerd dat je nooit een 6-jarig kind moest onderschatten dat van streek was. Het tweede joch had hem namelijk een enorme trap tegen zijn ballen verkocht en was bijna ontsnapt. Ik herinner me alleen dat ik iets vergeten om een bril op te zetten toen we wegreden. Het kan maar mijn rijbewijs kosten. Ze zitten in die brillenkoker die er op de grond ligt. Hij is tijdens het rijden naar jouw kant geschoven. Wil je hem even me geven alsjeblieft? Het kind bukte zich om de koker, die leeg was, op te rapen. Sheridan boog zich naar hem toe en deed behendig een handboei om zijn uitgestoken pols. En toen begonnen de moeilijkheden. Had hij niet net nog zitten denken dat je een 6-jarig kind niet moest onderschatten? Het kreng vocht terug als een jonge wolf en worstelde met een kracht die Sheridan nooit voor mogelijk had gehouden, als hij niet zelf op dat moment bij was geweest. Hijgend stompte en sloeg hij om zich heen en graaide krijsend als een exotische vogel naar het portier. Hij had de hendel al vast. Het portier zwaaide open, maar het binnenlicht van het busje ging niet aan. Sheridan had het na die tweede ervaring onklaar gemaakt. Sheridan greep de jongen bij de boord van zijn Penguins t-shirt en sleurde hem mee naar binnen. Toen probeerde hij de tweede handboei aan de speciale beugel naast de passagiersstoel te klikken, maar dat mislukt. Knaapje beet hem 2 keer hard in zijn hand, zodat hij hevig begon te bloeden. Jezus, die tandjes leken wel scheermessen. De pijn schoot tot diep in zijn botten en trok in een scherpe scheut door zijn hele arm. Hij gaf het jongetje een dreun op zijn mond. Verdoofd zakte het kind achterover in zijn stoel. Bloed van Sheridans hand droop van zijn mond en langs zijn kin op de geribbelde boord van zijn t-shirt. Sheridan maakte de tweede handboei aan de beugel vast en leunde zuigend op zijn rechterhand achterover in zijn stoel. Het deed behoorlijk pijn. Hij haalde zijn hand van zijn mond en bekeek hem in het zwakke licht van het dashboard. Twee ondiepe, kronkelige krassen van een centimeter of vijf liepen van zijn pols tot vlak boven zijn knokkels. Het bloed stroomde er in kleine straaltjes uit. Toch voelde hij niet de behoefte het kind nog een keer te slaan. En dat had niets te maken met het al dan niet beschadigen van de koopwaar voor de Turk, ondanks de bijna pietluttige toon waarop deze hem tegen had gewaarschuwd. Beschadig niet die gandel, dan beschadig jij die waarde, had de man in zijn zware tongval gezegd. Nee, hij nam het de jongen helemaal niet kwalijk dat hij zich verzette. Hij zou hetzelfde hebben gedaan. Die wond moet overigens heel snel gedesinfecteerd worden en misschien moest hij wel een spuitje gaan halen. Hij had ergens gelezen dat mensenbeten het gevaarlijkst waren. Toch kon hij niet anders dan bewondering hebben voor het lef van het joch. Hij zette de automatische versnelling in drive en reed om de hamburgertent heen. Voorbij het drive-in loket en terug naar de toegangsweg. Daar sloeg hij linksaf. De Turk had een kast van een huis, gebouwd in de stijl van een ranch in Tallulah Heights, aan de rand van de stad. Uit veiligheidsoverwegingen was Sheridan van plan er via binnenwegen naartoe te rijden, 50 kilometer. Ongeveer 3 kwartier, hooguit een uurtje. Hij reed voorbij het bord waarop stond hartelijk dank voor uw bezoek aan het prachtige Kazuntown winkelcentrum. Sloeg linksaf en voerde de snelheid van het busje keurig op tot de wettelijk toegestane 70 kilometer per uur. Toen haalde hij een zakdoek uit zijn achterzak, vouwde hem over de rug van zijn rechterhand en concentreerde zich verder op zijn koplamp, die de weg wezen naar de 40 mil die de Turk hem voor het jongetje in het vooruitzicht had gesteld. Hier krijg je spijt van, zei het jongetje. Sheridan keek hem verstoord aan. Hij zat net wat voor zich uit te dromen dat hij 20 keer achter elkaar had gewonnen met kaarten en dat meneer Reggie voor de verandering is voor hem op de knieën en in het zweet lag en hem smeekte te stoppen. Want als het zo doorging, dat hij volledig bankroet zou zijn en dat kon hem toch niet aandoen. Het jongetje zat weer te huilen en zijn ogen hadden nog steeds diezelfde vreemde roze kleur. Hoewel het busje nu toch een flink stuk van het winkelcentrum verwijderd was. Sheridan begon zich af te vragen of het knaapje misschien een van de besmettelijke ziekte had. Maar het leek hem een beetje laat om zich nu zorgen te maken over dat soort dingen. Dus zette hij die gedachte van zich af. Als mijn papsie je vindt, dan krijg je behoorlijk spijt, zei het jongetje nadrukkelijk. Ja hoor, zei Sheridan terwijl hij een sigaret opstak. Hij verliet State Road 28 en draaide een naamloze tweebaansweg op. Aan de linkerkant strekte zich een langgerekt moeras uit. Rechts een onafgebroken bosrijk gebied. Het jongetje rukte aan de handboeien en maakte snikkende geluidjes. Schei daarmee uit, je ziet toch dat het niks doet? Maar het jongetje bleef rukken. En deze keer klonk er een kreunend en piepend geluid dat Sheridan allerminst beviel. Hij keek opzij en zag tot zijn verbazing dat de metalen beugel naast de stoel, een beugel die hij daar eigenhandig had vastgelast, was verbogen. Shit, dacht hij. Hij heeft tanden als scheermesjes en nu kom ik er ook nog achter dat hij nog zo sterk is als een os. Als hij al zo tekeer gaat als hij ziek is, dan mag ik God op mijn blote knieën danken dat ik hem niet heb meegenomen op een dag dat hij zich lekker voelde. Hij zette het busje stil in de zachte merm en van de weg en riep, hou daarmee op. Nee! Opnieuw gaf het jongetje een ruk aan de handboei en ook nu zag Sheridan de beugel meegeven. Christene zielen, hoe krijg je een kleuter van elkaar? Pure paniek, beantwoordde hij zelf de vraag. Alles kan niet. Maar geen van de andere kinderen was het gelukt en de meesten waren nog veel banger geweest dan dit knaapje in het stadium van het spel. Hij maakte het handschoenenvakje open dat midden in het dashboard was geplaatst en haalde er een injectienaald uit. De Turk had die aan hem gegeven en was gewaarschuwd alleen in noodgevallen te gebruiken. Drugs, had de Turk gezegd, hoewel hij het uitsprak als drugs, konden de koopwaar beschadigen. Zie je dit? De jongen keek besmuikt op zijn naar naald en knikte. Wil je dat ik hem ga gebruiken? Het knaapje schudde onmiddellijk zijn hoofd. Sterk of niet, net als alle andere kinderen was zelfs de dood voor een injectie, merkte Sheridan tot zijn tevredenheid. Dat is heel verstandig van je, anders zou je een tijdje uit de relatie zijn. Hij wachtte even, eigenlijk wilde hij het liever niet zeggen. Hij was tenslotte best een jovele vent als hij niet zo diep in de stront zat, maar hij moest wel. Of misschien zou je zelfs doodgaan. Het jongetje keek hem aan met trillende lippen en wangen die droog waren van angst. Als je ophoudt met dat gesjor en die handboeien, dan doe ik de naald weer weg. Afgesproken? Afgesproken, fluisterde het jongetje. Erewoord? Ja. Het jongetje trok zijn bovenlip op, zodat zijn witte tanden zichtbaar werden. Op een of andere nog een vlekje van Sheridan's bloed. Beloof je het op je erewoord en dat van je moeder? Ik heb nooit een moeder gehad. Shit, zei Sheridan vol walging, terwijl hij het busje startte. Hij reed nu wat harder. En niet alleen omdat hij van de hoofdweg af was. Het joch bezorgde hem de kriebels. Sheridan wilde hem zo gauw mogelijk bij de Turk afleveren, zijn geld vangen en wegwezen. Mijn papsie is hartstikke sterk. Oh ja, zei Sheridan en dacht. Dat zal best, knulletje. Waarschijnlijk de enige knaap in het oude mannentehuis die zijn eigen breukband boven zijn hoofd kan tillen. Klopt dat? Hij vindt me heus wel. Hij kan me ruiken. Sheridan geloofde het onmiddellijk. Hij kon het kind ook ruiken. Bij zijn vorige onderneming had hij al gemerkt dat angst een bepaalde geur had, maar dit sloeg alles. Het joch rook naar een mengeling van zweet, modder en langzaam heter wordend accuzuur. Sheridan raakte er meer en meer van overtuigd dat er iets danig mis was met het knaapje. Maar nog even en dan zou het een probleem zijn van de grote tovenaar en niet meer van hem en Kavit Empor, zoals die gozers met die witte beffen altijd zeiden. Kavit fucking Emter. Sheridan draaide zijn raampje een stukje omlaag. Links van hem strekte het moeras zich uit tot een oneindige. Brokkelig gestroken maanlicht schitterde door het doodstille water. Papsie kan vliegen. Ja, zei Sheridan. Na een paar flessen Night Train vliegt hij waarschijnlijk als een adelaar. Papsie, afgelopen met die papsie flauwekul, jochie, oké? Het jongetje zweeg. Na een kilometer of vijf verbreedde het moeras zich tot een breed stil meer. Sheridan draaide een strook verharde aarde op die aan de noordkant langs het meer liep. 10 kilometer verderop zou hij dan zo op de Highway 41 uitkomen en vandaar was het één rechte weg naar Toluca Heights. Hij keek naar het meer, dat als een strak zilveren laken bijlag in het maanlicht. En opeens was het maanlicht verdwenen, afgeschermd. Boven zich hoorde hij een wapperend geluid, als van een reusachtig laken dat aan een waslijn hing. Papsie! Riep het jongetje. Kop dicht, was gewoon een vogel. Maar plotseling werd hij bang, doodsbang. Hij keek naar het jongetje. Het kind had zijn lippen strak getrokken en toonde zijn tanden. En die tanden waren heel wit en heel groot. Nee, niet per se groot. Groot was niet het juiste woord. Lang was het juiste woord. Vooral die twee bovenin, aan de zijkanten. Hoe noem je het ook alweer? De hoektanden. Zijn hoofd sloeg onmiddellijk weer op hol, denderde voort alsof hij op speed was. Ik had tegen hem gezegd dat ik dorst had, waarom zou papsie eerst naartoe gaan eten? Wat was zijn plan eten te zeggen? Hij vindt me heus wel, hij kan me ruiken, papsie kan vliegen. Met een doffe dreun landde er iets op het dak van het busje. Papsie, riep het jongetje weer, bijna dol van vreugde en opeens zag Sheridan de weg niet meer. Een reusachtige, vliesachtige vleugel, doorweefd met pulserende aderen, bedekte de voorruit over de hele breedte. Papsie kan vliegen. Sheridan slaakte een kreet en trapte op de rem in de hoop dat het wezen van het dak zou schuiven. Maar rechts van hem hoorde hij ook weer dat kreunende, piepende geluid van metaal dat onder druk stond. Deze keer volgde een kort gekraak. Even later klauwden de vingers van het jongetje in zijn gezicht en scheurden zijn wangen open. Hij heeft me gestolen, papsie, krijste het jongetje naar het dak, met diezelfde vogelachtige stem. Hij heeft me gestolen, hij heeft me gestolen, die boze meneer heeft me gestolen. Je begrijpt het niet, jochie, dacht Sheridan. Hij zocht om zich heen en vond de injectienaald. Ik ben geen boze meneer, ik zit alleen zwaar in de puree. Toen werd er een hand, of eigenlijk meer een klauw dan een echte hand, door het zijraampje naar binnen geslagen, die de naald uit zijn hand rukte, samen met twee vingers. En even later scheurde papsie het complete linkerportier uit zijn voegen, zodat de hengels erbij hingen als glanzende, nutteloze stukjes verwrongen metaal. Sheridan zag een opbollende cape. Zwart van buiten met een rode voering en de das van het monster. En hoewel het eigenlijk een halsdoekje was, bleek hij inderdaad blauw te zijn. Precies zoals het jongetje had gezegd. Papsi sleurde Sheridan uit de wagen, zijn klauwen boorden zich door Sheridans jasje en overhemd heen en diep in het vlees van zijn schouder. Papsi's groene ogen werden opeens zo rood als bloedrozen. We gingen naar het winkelcentrum omdat mijn kleinzoon zo graag een paar van die transformerpoppen wilde hebben, fluisterde Papsi en zijn adem rook naar vlees waar maden in rondkroop. Van die poppen die je op de televisie ziet, weet je wel. Alle kinderen willen er zo een hebben. Je had hem met rust moeten laten. Je had ons met rust moeten laten. Hij schudde Sheridan als een lappop op heen en weer. Sheridan gilde en werd nog harder door elkaar geschud. Hij hoorde Papsi belangstellend vragen of het jongetje nog dorst had en hoorde het kind zeggen ja, heel erg, want die boze meneer had hem zo bang gemaakt dat zijn hele keel droog was. Hij zag de duimnagel van Papsi vlak voordat hij onder het ronding van zijn kin verdween. Een dikke, gekartelde nagel. Eer hij besefte wat er gebeurde, werd zijn keel met die nagel opengesneden. En het laatste wat hij zag, voordat het zwart werd voor zijn ogen, was het jongetje dat zijn handen tot een kommetje opvouwde om de stroom op te vangen. Zoals Sheridan als kind op warme zomerdagen zijn handen onder de kraan in de achtertuin had gehouden om te kunnen drinken. En Papsi, die met een teder gebaar tot grootvaderlijke liefde het haar van het jongetje streelde. Het einde.